wilde ik vanmorgen gaan beginnen met de volgende tekst. Dat is de tekst uit Judas 1. Voor degenen die heel goed geheugen hebben, lange tijd geleden heb ik een keer over Judas gesproken. Dat ga ik dus nu niet doen, alleen het eerste vers maar. Ik lees de eerste vier versen. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. Geliefde, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijke heil, zie ik mij genoodzaakt dat ze doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, tot eenmaal de heilige is overgeleverd. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot het oordeel opgeschreven, goddelozen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen, onze enige heerser en Heere Jezus Christus verloochenen. Kijk, het verlangen van hem was over ons gemeenschappelijk heil te spreken. Nou, zou ik eerlijk zeggen, dat was ik dus eigenlijk vanmorgen niet van plan. Over het tweede gedeelte eigenlijk. Maar aan de andere kant met die opmerking van Marian, ja, ga ik toch maar een stukje erbij pakken. Ik wil graag een paar versen behandelen van Romeinen 8. Ons gemeenschappelijk heil. Ik ga een klein stukje voorlezen. Met als begin ik bij vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat hij, de zoon dus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Om kort te zeggen, wat lezen we hier eigenlijk? Ik wil er wat toelichting op geven, want er staat één gevaarlijke tekst bij die verkeerd kan worden uitgelegd. Dat is, die hij tevoren bestemd heeft. Om kort te zeggen, dan zeggen ze, ja jongens, je moet maar uitverkoren zijn, als het niet zo is. Nou ja, dan kan je je best doen, maar het maakt niet uit. Je hoort er niet bij. En God is rechtvaardig, dat is natuurlijk wel, maar je gaat wel verloren. Wat betekent dit hier zo? Hij zegt tegen de discipelen een keer, heb ik niet jullie uitgekozen om mijn discipelen te zijn? En wat wordt hier gezegd? Dat hij een bepaalde groep mensen voorbestemd heeft voor een speciale positie. En wat is die positie? Die staat er eigenlijk dus bij, als hij dat dus leest. Dat wij bestemd zijn om gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon te worden. En moeten we dus denken aan de heer Jezus. Dat zijn dingen die eigenlijk, ik zeg ze wel, ik heb wel over nagedacht, maar je beseft het niet eigenlijk. De heer Jezus, als mens kennen wij hem. Het is eigenlijk Gods verlangen nu dat hij in ons, hier op aarde, nu als het ware dingen van de heer Jezus herkent. Zoals hij op aarde wandelde, dat wij ook die gezindheid hebben. Dan ben je dus zogenaamd een discipel. Een discipel is een volgeling. Ik las pas een opmerking in, die was deze. Wat maken wij eigenlijk? Bekeerlingen of discipelen? Een bekeerling, die ziet dat hij uiteindelijk de heer Jezus nodig heeft. En die keert zich wat tot gaat om, naar God toe. En verder leeft hij zijn eigen leven. Een discipel is een volgeling. Die gaat achter de Heer aan. Hij is zijn voorbeeld en hij wil als het ware op hem gaan lijken. Dat is het punt van een discipel. Ook in het Oude Testament, als ze bij een rabbi waren, was het punt dat eigenlijk zo te worden als de rabbi was. Maar God gaat veel verder. De heer Jezus, nou ik een raar ding, mag ik zeggen, gek gezegd, nou dat staat trouwens in Johannes 12 dit, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar indien ze in de aarde valt en sterft, brengt zij veel vrucht voort. En dan kan je als het ware dit zeggen. De Heer Jezus als mens zijnde, ik zeg het heel vreemd, die zit nou alleen in de hemel. Als mensen. En dan moet je als het ware terug naar het paradijs toe. Dan zien we Adam daar rond te lopen. Ik denk, ik mis eigenlijk iets. Laat ik het zo zeggen. God wekte dat verlangen op bij hem. Alle dieren moesten naar hem toe komen om een naam te geven. Mannetje, vrouwtje enzovoort. En hij keek iets om zich heen. En toen zei God, het is niet goed dat de mens alleen zei. Het is ook exact hetzelfde met de Heer Jezus. Het is niet goed dat hij alleen is als mens daar zo. Ik zal een hulp voor hem maken. Die bij hem past. En dat is waar hierover gesproken wordt. Een groep mensen voorbestemd met een aparte positie. Om met hem verbonden te worden in heerlijkheid. Voorgesteld, dan krijg je dus de beeldvorming. Hij de man die het verwerft. De gemeente, de bruid, die in die positie deelt. En dat is wat God voor ogen heeft. Dat staat letterlijk al, dus in de Efezebrief is dat weer. Dat was van voor de grondlegging van de wereld besloten. Dus toen er nog niets was, toen, zeg maar, toen drieën daar zaten, zijn vader, zoon en heilige geest. En God zei, ik zou zo graag schepsel willen invoeren in de heerlijkheid. En toen we zeiden dus ook, dat is wel leuk, maar het heeft alleen waarde als het een eigen keuze is. En ze hebben schepselen gemaakt en ze wisten van tevoren dat het fout zou gaan. Daarom staat ook in de Petrusbrief, 1 Petrus staat dit, dat hij was voorgekend van voor de grondlegging der wereld om het lam te zijn, wat uiteindelijk zeg maar dus het mogelijk zou maken dat die mens die in eerste instantie hem afwees, ongehoorzaam was, tot God gebracht zou worden. En dat lees je dus hier zo. Die groep mensen, die heeft hij bestemd om verbonden te worden met hem. Die heeft hij geroepen. Die hij geroepen heeft, die heeft ook gerechtvaardigd. Door het werk van de Heer Jezus, door het geloof. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat die verheerlijking inhoudt, kunnen wij ons eigenlijk geen eens voorstellen, denk ik. Maar ik denk dat het letterlijk is wat in Korinthebrief staat. Wat geen oog heeft gezien. Want er geen mens had is opgekomen. Tot heeft hij bereid voor degenen die hem lief hebben. Dat is ons heel wat ons wacht. En het is gewoon ontzettend belangrijk dat we daarvan gaan genieten. Want wat dat houdt in. Waarom kon de Heer Jezus het werk volbrengen? Mooi lezen. Hebreeën 12. Om de vreugde welke vorm lag, heeft hij het kruis op zich genomen, de schande niet geacht. En hij is nu gezeten ter rechterzijde van de troon van God. Om de vreugde die vorm lag. Maar het gek, hij keek over het kruis heen. Kom je nog een keer tegen, om daar even lastig te maken. In Lucas staat dit. Toen de dagen van zijn opneming in vervulling zouden gaan, dat was zijn terugkeer naar de hemel toe, richtte hij zijn blik naar Jeruzalem. Want hij wist dat hij weg naar de hemel, via Jeruzalem, via Golgotha zou gaan. Wij zitten hier in deze wereld. En geniet van datgene wat God bereid heeft. Dat maakt je standvastig. Maar om kort te zeggen, we zijn nog hier zo. En dan gaat dus de apostel schrijven daar zo. Nee, het was eigenlijk geen apostel. Judas dus. Ik moet het helaas doen met de vermaning om te gaan strijden. Dus daar wil ik ook een paar punten van zeggen. En eigenlijk kwam dat zo naar voren toe. Ik wist niet precies eigenlijk wat ik wilde zeggen. Toen kwam dit boekje binnen. Als het goed is, hebben jullie dit waarschijnlijk allemaal ontvangen. En anders krijgen we het nog heel vlug. Het boekje bereidt je voor op een noodsituatie. Denk vooruit. Wat jij vandaag doet, maak ons morgen sterker. En dan krijg je dus een heleboel richtlijnen en dingen wat je moet doen als er stroom uitvalt en weet ik wat. Dan krijg je, dat is leuk. Dat heeft God ook gedaan. Je hebt ook een boekje, een boek geschreven, met ook punten erin, wat wij moeten doen als er een noodsituatie ontstaat. Als er iets gebeurt wat zeg maar niet goed is. heb ik hier een hele brief, er staan niet zoveel op trouwens, maar goed. Ik weet niet, kijk een van jullie wel eens een keer naar het programma. En dat zegt, zicht op de toekomst heet dat geloof ik, even kijken, ja, eindtijd in zicht. Kennen een van jullie dat programma?
Ja.
Ik hoor veel te weinig ja, dus dat vind ik jammer. Door het programma, donderdagavond, en Jozef, Family Service en Center uit. En door Jan Willem Griefink, voor sommigen misschien bekend, anderen niet, dat geeft trouwens niet. En die heeft dus punten die uiteindelijk behandelt, die nu in de wereld gebeurt. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de samenleving, die komen ook in de kerk. Misleiding in de kerk, over Jezus en het godsbeeld, over, en het godsbeeld van hem, en over Israël. Zeer interessant. Daar was onder andere dus, dat noemt men zo, het dominee Haasnoot, vrouwelijke predikant trouwens, die heeft dus de opleiding gedaan, predikant, en die is daar ook, en die vertelde het volgende, wat in Johannes evangelie staat. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Kennen we allemaal die tekst. Maar dat heeft de Heer Jezus nooit gezegd. Die heeft het niet gezegd, want daar zou je ander goed mee wegduwen. Dat is later ingevoegd door andere mensen, maar de Heer heeft het nooit gezegd. Dat wordt het onderwezen. Ik heb hier een puntje bij genoemd. Matteüs 13. Voor degenen die dat weten, daar zijn 7 gelijkenissen. En ik wil eigenlijk de 2e gelijkenis eventjes noemen. En dat is namelijk deze. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mens die goed zaad zaait in zijn akker. En terwijl de knechten sliepen, kwam er een boos mens en zaaide er onkruid overheen. Dolk zaaide hier overheen. Toen het opkwam, zei de knecht tegen ze, tegen de meester, u hebt verkeerd zaad gezaaid. Zei hij, nee, ik heb geen verkeerd zaad gezaaid. Een boze mens heeft dat gedaan. En zullen we het eruit trekken? Nee, trek het er niet uit, want het risico dat je er al het goede ook mee trekt is te groot. Laat samen opgroeien tot de oogsttijd. En dan zal ik de maaiers, dan zal het onkruid bijeenhalen, in borsten verbranden en het goede zal gebracht worden in de schuur. Wat betekent dit? Toen de knechten sliepen. Ik heb het een hele tijd geleden ook wel een keer gezegd, want toen was nog professor Kuiters, had nog de opleiding van de predikanten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die schreef het volgende boek. Het algemeen betwijfelt christelijk geloof. Dood is dood, het laatste geloof is God bestaat niet. Die man leidde dus de predikanten op. Mocht je nagaan wat ze leren. Hetzelfde wat zij dus zijn, nu zal het dus niet meer Kuiters zijn, want hij is onderwijl overleden, maar een ander. De trend is hetzelfde. Het woord wordt krachteloos gemaakt. Wat niet past, dat is later toegevoegd, of je kan het ook anders lezen. God heeft zijn woord gegeven. Ik ga een paar versen lezen uit 2 Timotheus. De eerste brief laat positieve zien. Een tweede brief laat meestal het negatieve zien. Het verval wat er is. En dus de tweede Timotheusbrief is helaas wat al gaat. Die laat zien wat er van gaat worden. En dan staan er verschillende punten in. Heel bekend is natuurlijk dat punt van die tekening der dwaalleraars. Dus een hele rij narigheid wat er is. Bedenk wel, wat hier gezegd wordt is niet de heidenvolken, de ongelovigen, dit gaat over de christenheid. Degene die zich christen noemen. Ik neem alleen het laatste stukje, lees ik daarvan. Die met meer liefde voor genot dan voor God. Die met een schijve godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Dat is hoofdstuk 3. Ik ga het bij vers 4 lezen. We beginnen. En daar worden dus een heleboel dingen van hem geschreven. Nou, ik lees hem helemaal, maar het is een somber stukje. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos en opgeblazen, met meer liefde voor genotten dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Houd deze op een afstand. Dat wordt een beeld wat geschilderd wordt, wat hoe de christenheid zich zal ontwikkelen. Ik heb er net wat punt gehaald van dat zaad wat opkomt uit die akker. En wat staat er dan? Laat het staan tot de oogsttijd. Wat houdt dat in? Tot zowel het een, het goede zaad, als het verkeerde tot ontplooiing komt. Ook het verkeerde wordt als het ware dus groot. Hoe kunnen we dat herkennen? Ik ga lezen vers 14. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Alle schrift is door God ingegeven en is ook nuttig om te onderrichten, mee te weerleggen, mee te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. Je hebt hetzelfde punt natuurlijk ook staan in Handelingen 20, waar dit staat. Als er gezegd wordt, grimmige wolven, en ook uit eigen midden zullen mannen opstaan die de kut achter zich aan willen trekken. Dan is dus de bede van Paulus, ik beveel u aan de Heere, aan het woord van zijn genade, aan hem die bij macht is te bouwen. Om kort te zeggen, aan God zelf, en denk vooral voor de vervolgingen, lijfelijk, maar aan het woord van zijn genade, vooral met misleidingen. Dit is het enige wapen tegen misleiding. En dan begrijp je gelijk dat een Satan zal proberen om uiteindelijk dat woord krachtloos te maken. Dat woord, dat laat zien wat de waarheid is. En dat was, ja, nou weet ik het weer. Uiteindelijk, door de eeuwen heen is geprobeerd het woord krachtloos te maken. Of te verbieden. We kunnen dus denken dat lange tijd, ik meen tot 1920, het was voor de Romeinse kerk verboden dat ze de Bijbel lezen. Want alleen de geestelijkheid was in staat om dat te lezen en dus door te geven. De protestanten zijn dat wel gaan doen. Maar het peer van is, nu gaat hij aan de betrouwbaarheid ervan twijfelen. Want kijk, natuurlijk, je snapt wel, Genesis 1 klopt natuurlijk niet. Dat is een mooi verhaal. En dan, wat ik daarnet noemde, die tekst is uiteindelijk, ik ben de weg, de waarheid, dat is, ja, dat past niet meer bij ons. Die tijd is voorbij. Ik moet denken, daar word ik namelijk ook mee geconfronteerd, David de Vos. Kennen jullie die goede man? Goed zo. Je hebt 20 jaar evangelisatiewerk gedaan, met grote campagnes en alles. En David de Vos zegt nu, ik heb het toch verkeerd gezien. God is de vader van allen. En of je nou gelovig bent of niet gelovig, of je nou christen, moslim of boeddhist, of dat je helemaal niks bent, het maakt het eigenlijk niet uit. Gods genade is groter dan onze verantwoordelijkheid. Het komt wel goed. Je komt allemaal in de hemel. Kijk, dat is nou een boodschap die tenminste lekker is. Daar heb je wat aan. Die kun je verkopen aan de mensen. Ja, toch? Leuk, er staat in een stukje ook. Ik wil even voorlezen, dan staat er dit. Tot hoofdstuk 2 Timotheüs 4, dan staat er dit. Want er komt een tijd, vers 3, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, omdat hun gehoor verwend is, en naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter, onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht de dienst ten volle. David de Vos, ik wil er iets van zeggen. Want Bijbel, het is een leuk boek tot nu toe, de Bijbel, maar het is natuurlijk niet zo eenvoudig, eendeels. Ik ga een paar punten noemen. A. Hij is geschreven aan verschillende doelgroepen. Er zijn dingen die speciaal aan Israël geschreven zijn. Of aan de gemeente. Of voor algemeen. Maar ik wil net zeggen, het is heel nadrukkelijk om na te gaan. Wat staat er? En aan wie is het geschreven? Ik heb vroeger wel eens het punt gebruikt van de troonrede. De troonrede is één geheel, dat weet je. Maar er worden verschillende groepen in genoemd. Als er nu gezegd wordt dat het AOW dat wordt verdubbeld, want die mensen hebben het hard nodig. Dat is leuk. Maar als er toevallig wordt dat de verpleegsters veel meer krijgen, omdat ze zo hard moeten werken. Dan kan ik wel zeggen, dat krijg ik ook. Nee, dat is voor de verpleegsters. Je moet lezen wat voor jou bestemd is. En dan moet je inderdaad, zeg maar, nog iets, ja, dat is heel belangrijk. Hoe ga je de Bijbel lezen? Ga ik proberen om dat te lezen wat ik vind dat het zo is? Of ga ik lezen met het punt, Heer, wilt u me laten zien wat u tot mij wilt zeggen? Het gevaar is heel groot dat je als het ware stukjes eruit pakt die je kan gebruiken. Maar om kort te zeggen, misschien is dat helemaal niet voor jou bedoeld. Ik wil nog één voorbeeld noemen. In zijn tijd was ik ook bezig met de kinderen en volwassen doop. Je bent bijvoorbeeld onderzoek bezig. En toen ging ik nakijken in de catechismus waar ze dat op baseerden. En toen stond er een tekst bij. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Ja, dan ga ik gewoon dat vraag van, denken jullie maar over na. Is dat, zou de Heer Jezus, toen hij dat zei, dat bedoeld hebben? Zodat de kind moet laten dopen. Ik moet zeggen, ik denk, het is ter discussie. En het tweede, wat ik heel belangrijk vind, als je Bijbellezer bent, dat je nooit op één tekst een conclusie mag baseren. Het ene tekst kan ik jullie allemaal de hemel in praten en allemaal naar de hel ook. Wat wil je hebben? Nou, dat snap ik wel wat je wil hebben. Maar je moet het in zijn verband lezen. Wat zijn bepaalde punten die je overgaan? En combineer die met elkaar. Ik voor mij vind het heel belangrijk om dan daarin voorbeelden te vinden die in het Oude Testament genoemd worden. Dus typologie is dat. Ik neem maar het meest eenvoudige voorbeeld. Dat herkent iedereen, dus dat is erg makkelijk. Abraham gaat zijn zoon offeren. En wat staat er dan? Dat hij tegen Abraham zegt, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, en offer hem op een van de bergen die ik u zal wijzen. En dan leg ik naast Johannes 3, vers 16. Al te lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, die hij lief had, voor de wereld. Dan staat er mooi bij, hij trok 3 dagreizen met zijn knechten. En toen kwamen ze bij die plek. En toen zei hij zo, blijven jullie hier, ik zal met de jongen heen gaan, daarna zullen wij, terugkeren. En dat vind je mooi weer in Johannes 16, daar zegt de Heer Jezus dus dit, jullie zullen mij allemaal verlaten. Maar toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Zo gingen die beiden tezamen. Zie je dat prachtige punt erin. Die harmonie in dat geheel. En dat vind ik, als je het zo hebt, dan is dat voor mij dat ik zeg van, dit is een goede uitleg. Daar heb ik vertrouwen in. En dan, stel even voor, de zoon laat zich binden. Hij moet ook ongeveer 30 jaar geweest zijn. Het is geen klein kindje geweest. Een volwassen vent. Meer dan dat. Die laat zich vrijwillig op het altaar binden. Nou, ik zou zeggen van, joh, waar ben je mee bezig? Maak je geen kleine vergissing. Nee, hij gaat. En dan pak het mes. En dan grijpt God in. Daar staat de eng, dat de persoon die er stond, dat is degene die later geïncarneerd is als de mens Jezus. Moet je even voorstellen. Tot typologie. Tegen Abraham kon hij zeggen, doet die jongen geen kwaad. Nu weet ik dat. Zou je misschien ook eens achterover beseft hebben. op een zeker moment zal ik daar hangen. En is er niemand. Dat gaat inderdaad door. Sterven aan een kruis. Op dat punt, als je zo de Bijbel leest, ik denk dat je dan, word je hartstikke mooi, want je gaat een heleboel dingen zien die je eigenlijk nooit eerder gezien hebt. Maar ben je ook, ik denk dat je er op het goede spoor zit. En dus met die dingen probeer na te gaan, zijn er geschiedenis in het Oude Testament die hier aansluiting op geven. Toch staat ook geschreven natuurlijk, Romeinen 15, dit. Al wat de woorden is opgeschreven, is tot ons onderricht opgeschreven, dat wij in de weg van de volharding en van de vertroosting de hoop zouden vasthouden. Wat het moment in de wereld is, gaat er verder geen zeg veel van zeggen. Dat is niet nodig ook, denk ik. In hoeverre kennen wij de Bijbel? En dan bedoel ik dit. Ben je in staat om leugens te herkennen? En ik zeg er dit bij, wat het belangrijk is, die halve leugens, die zijn veel erger. Wat David de Vos doet, is eigenlijk het volgende. Hij is puur bijbels bezig hoor, God is liefde, amen, ik ben het helemaal met hem eens. Alleen als hij zegt, God is de vader van alle mensen, zeg ik, sorry, dat is een foutje. God is de schepper van alle mensen. Maar wanneer ben je een kind van God? Zeg keihard, door geboorte. Punt uit. Mijn kinderen zijn van mijn kinderen omdat ze door geboren zijn. Dat bepaalt hun positie. En dan staat er een tekst voor, dat is natuurlijk Johannes 1 vers 12. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit vlees, niet uit bloed, niet uit, maar uit God geboren zijn. Dan ben je een kind. Maar als je dat niet hebt, als je hem niet aanneemt, ben je geen kind van God. En dan krijg je de geest, en dan staat het in Romeinen 8. Alle die door de geest geleid zijn, zijn zonen van God. Wat hij gedaan heeft, wil ik je eventjes zeggen. God laat in zijn woord zien dat hij is heilig. Rechtvaardig en liefde. Lange tijd geleden heb ik waarschijnlijk hier, en anders op de camping in ieder geval, toen bij Joram, bij jou, had ik van Lego 3 torentjes gemaakt. Wit, geel en blauw geloof ik, weet niet van belang. Het een staat voor Gods liefde, het andere Gods heiligheid en het andere Gods rechtvaardigheid. Zodra ik één van die torentjes afbreek om die andere groter te maken, heb ik een verkeerd beeld van God. Dan kan je het bijhalen, Exodus 20. Gij zult u geen gesneden beelden maken, want niet wat in de hemel nog op de aarde, nog op de onderaarde is. En niet dienen. Op het moment dat wij God op één punt vastprikken, krijg je een scheef beeld. Hij is volmaakt liefde. Hij is ook volmaakt in heiligheid. Volmaakt in rechtvaardigheid. En dat vind je zo prachtig mooi op het kruis van Golgotha. Dat je die 3 facetten bij elkaar komen. Toen de Heer Jezus in onze plaats, tot zonde gemaakt werd. 2 Korinthe 5 is dat. Toen moest een heilige God afstand nemen. Want een heilige God kon geen gemeenschap hebben met de zondaar die daar hing. Hij nam letterlijk onze positie in. Moeten we heel goed beseffen. Daar bleek zijn heiligheid. Toen hij daar stierf, met mijn schuld, met onze schuld beladen, dat is 2 Petrus 1 Petrus 2, met onze schuld op het hout gebracht heeft, toen is zijn rechtvaardigheid naar voren gekomen. Hij was rechtvaardigd, hij had daar de zonde van op zich genomen en onderging het oordeel. Het oordeel daarvan is de dood. En kijk, toen aan zijn heiligheid en als zijn rechtvaardigheid voldaan was, toen kon zijn liefde komen. Maar we moeten het nooit andersom gaan zeggen, dat God is zo lief, dat hij zijn rechtvaardigheid loslaat. Sorry, dat kan niet. Dan gaat hij tegen zijn wezen in. Christus heeft het mogelijk gemaakt, doordat hij aan Gods eisen voldaan heeft. Daarom moest hij ook mens worden, om in onze plaats, als God kon hij dat niet doen, hij moest mens worden, gelijk aan ons, tweede mens, zoals we ook weer worden genoemd, tweede adem, het laatste adem, tweede mens, moest hij het worden om in onze plaats de schuld te dragen. Dat iedereen die nu daar zijn vertrouwen nog vestigd mag weten, ik ben een kind van God, gekocht en betaald. En dan zou ik dit zeggen, als afsluiting, dat eerste stukje wat ik net zei van Hebreeën, Romeinen, denk erover na wat dat inhoudt. Dat God je voorbestemd hebt om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Om met hem verbonden te worden in heerlijkheid. En als je daar overheen kijkt, dan ga je dus ook in Romeinen 8 trouwens. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegenover de heerlijkheid die over ons zal worden gebracht. We hebben net tot lied gezongen, die gaf ik met een reden op, daar wil ik een paar dingen nog van zeggen. 7:17 was dat, ja. Het eerste is dit. Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, hij is erbij in je beproevingen en zorgen. En dan te zeggen, God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en ik zal niet wankelen. Vrede vorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in u alleen. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het dal zal hij je leiden. Stil, vertrouw op hem. Hij is je schild tegen de pijlen van verleiding. En de laatste. Stil, mijn ziel, wees stil. En laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht. Wacht op de Heer. De zwarte nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. De waarheid die je steeds omarmd heeft. Zorg dat je weet wat je gelooft. En houd dat vast. En het kunnen best omstandigheden zijn die moeilijk zijn of gewoon die we niet begrijpen. Maar God vraagt niet of ik hem begrijp. Hij vraagt of ik hem vertrouw. Door dat kunnen zeggen. Ik vertrouw u in de weg die u met mij gaat. Ik snap hem niet altijd. Het zou ook absurd zijn. Maar vertrouw je mij. En dat we daar ja op kunnen zeggen. Ik sluit af met het laatste vers van Judas. Daar staat dit. Allereerst een tekst die mij altijd erg geliefd is. Vers 20 of 21. Bouwt u zelf op in het allerheiligste geloof. Zorg dat je voedsel krijgt. Ook als er moeilijkheden zijn. Zorg dat je geestelijk voedsel krijgt. Dat je niet onderuit gaat. En dan die mooie belofte. Hem nu. Die u voor struikelen kan behoeden. En onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De enige God, onze heiland, zij door Jezus Christus onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwigheid en nu en tot in alle eeuwigheden. Amen. Die belofte hebben wij. Houd vast wat je hebt en laat niet...